Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Op 1 januari is er een wet ingegaan die gaat over alles om ons heen. Van de verbouwing van je huis tot aan de uitbreiding van een vliegveld. Dit is de Omgevingswet. Vroeger had je te maken met tientallen wetten en verschillende loketten. Nu kan je alles regelen op één plek met één druk op de knop. Dat klinkt ideaal, maar redacteur Jos Verlaan ziet hoe goede voornemens lijken te verzanden in chaos.
Het is gewoon veel beter om alle dingen die je zou willen in het ruimtelijk domein in één wet onder te brengen. Dat is veel beter.
En dat je van al die wetten teruggaat naar één wet en van al die verschillende besluiten teruggaat naar één besluit, is echt een zegen voor de mensheid.
Gisteren was het dan zover. Een veelbesproken, gigantische, eigenlijk kun je het wel mammoetwet noemen, is ingevoerd. Waar bijna 15 jaar over gesproken en gedebatteerd is. In het groot kan het gaan om vliegveld Lelystad, wel of niet. Maar het gaat ook om de koffieshop om de hoek, of die wel of niet een plek in een bestemmingsplan krijgt. Het gaat om alles wat mensen in hun fysieke leefomgeving raakt. Zoals je je eigen huis goed ingericht wil hebben, wil je dat buiten ook. En dat regelt die wet. Er was met name de laatste 3 jaar een grote twijfel over de vraag of de wet er überhaupt zou komen. Maar 1 januari is gepasseerd en de wet is er nu dan echt. Alleen is het nu de vraag of het allemaal in de praktijk wel goed gaat. En daar zijn grote twijfels over.
Laten we even bij het begin beginnen. Eigenlijk al 15 jaar geleden dus, zoals je zei. Waarom moest deze wet er eigenlijk komen?
Ruimtelijke ordening. En vergunningenbeleid was één groot chaotisch gebeuren. Dat waren tientallen wetten, nog veel meer regelingen, duizenden lokale verordeningen, tientallen provinciale verordeningen. En dat botste met elkaar en dat liep over elkaar heen in procedures en dus daardoor ook in bureaucratie. Het inrichten van de leefomgeving kostte ontzettend veel tijd.
Maar het idee is dan met die omgevingswet dat het makkelijker zou moeten worden.
Die hele wet werd gezien als een bureaucratisch wonder. En het werd door, ik zal maar zeggen, de moeder van deze mammoetwet, Melanie Schultz van Hagen, destijds de minister van Infrastructuur en Milieu, die de belangrijkste eerste stappen in die wet heeft gezien, werd het ook wel de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de grondwet genoemd. Wat zij voor ogen had, was het stroomlijnen van wetgeving, het stroomlijnen van regels, het wegkappen van overbodige regels, het wegkappen van elkaar tegenwerkende overheidslichamen.
Eén vergunning, één loket, één wet, waardoor je veel sneller als burger en als bedrijf weet waar ben ik aan toe en wat mag ik wel en wat mag ik niet.
Duidelijkheid voor de burger.
Ja.
En met een druk op de knop van je computer duidelijkheid over wat je kan, wat je mag en hoe snel dat kan gaan.
Niet meer 26 weken om af te mogen wijken van je bestemmingsplan, maar bijvoorbeeld in 8 weken weten waar je aan toe bent.
Ja, dat klinkt inderdaad wel een stuk beter en blijkbaar dus ook nodig, hè, wat jij net al zei.
In theorie klinkt dat prachtig en Melanie Schultz vond het van zichzelf een huzarenstuk dat ze die wetgeving door de Tweede en de Eerste Kamer heeft weten te loodsen. Dan spreken we over 2015, 2016. Maar toen werd het 2018, 2019. Toen de tekentafels bijna klaar waren en in de praktijk werd gekeken wat hebben we nu verzonnen en wat ligt er nu op tafel. Toen bleek dat de werkelijkheid toch iets minder rooskleurig was dan in de jaren ervoor was voorspeld. En toen begonnen de twijfels. De Eerste Kamer, die toch al moet letten op uitvoerbaarheid van wetten.
Ja.
Daar begon argwaan te ontstaan. En het enthousiasme van de Tweede Kamer bekoelde in de Eerste Kamer. En leidde vervolgens in de Eerste Kamer tot een enorme trap op de rem.
Mm-hmm.
En tot vertragingen in de invoering van die omgevingswet. Dat uiteindelijk heeft geleid tot 5 keer uitstel.
Waar lag dat dan aan? Ja, aan de Eerste Kamer. Maar wat wilde de Eerste Kamer nog gecheckt of gecontroleerd hebben?
Er bleken na de eerste euforie en de superlatieve heel veel problemen in de uitvoering. En iemand die daar veel kennis van zaken over heeft, is Peter Nicolai.
Ja, ik ben Peter Nicolai. Ik heb 40 jaar als docent bestuursrecht gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit. En ben 25, 30 jaar als advocaat in het bestuursrecht werkzaam geweest.
En daarnaast is hij ook al meer dan 4 jaar senator, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.
En een van de eerste grote dossiers die ik voor me kreeg in de Eerste Kamer was de Omgevingswet. En daar moest hard aan gewerkt worden.
Waar hij vervolgens meer beren bij op de weg zag dan de daadwerkelijke prachtige oplossingen die tevoren gepresenteerd werden.
Ik denk dat het voor een lezer nauwelijks is uit te leggen. Als je kijkt naar alle juridische mikmakken, ins en outs, dan kan je uren over praten. Ik denk alleen maar van, ja, de burger krijgt er straks mee te maken dat hij achter de computer zit en probeert een aanvraag te doen. En het is zo ingewikkeld geworden.
Door die enorme opeenstapeling van data krijgen mensen de meest onmogelijke vragen. Als je een vlaggenmastvergunning aanvraagt, krijg je standaard de vraag terug, hoe wil u daarin wonen? Als je een dakkapel aanvraagt, dan krijg je vragen terug in welke mate je rekening hebt gehouden met de flora en de fauna.
Ja.
En de Natura 2000 gebieden in de buurt van je dakkapel. De taal was ontzettend complex, waardoor je dus mensen die minder taalbehendig zijn op voorhand afstoot en helemaal niet bij de leefomgeving betrekt. En dan waren er nog gemeenten die maar moeizaam of helemaal niet met elkaar konden communiceren.
Wat bedoel je daar dan mee?
Aan de wet geplakt zit een ICT-infrastructuur. Alles gaat digitaal. Alles moet ook digitaal, anders heb je dat ene digitale loket niet voor elkaar. Men dreigde zich te verslikken in een enorme landelijke databank waar al die wetten en verordeningen en lokale en regionale en provinciale plannen en de jurisprudentie die erbij hoort enzovoort, dat zou allemaal in één grote landelijke databank gestopt worden. Dat heet de DSO. En daar ging het mis.
De mensen die dat in elkaar moesten zetten, die zeiden al jaren geleden van dat gaat niet lukken, dat wordt een ramp. En inmiddels eigenlijk de meerderheid van de Eerste Kamer, die hebben ook het idee dat een ramp dreigt te worden, omdat er gewoon dingen gewoon nog niet goed functioneren.
Wat voor soort ICT-problemen zouden er dan kunnen komen? Waar moet ik aan denken?
ICT-problemen in de zin van elke gemeente, elke provincie, elke waterschap. En ook dat hele DSO-instituut, zou ik maar zeggen, heeft zijn eigen softwareleveranciers. Op het moment dat je softwareleveranciers niet met elkaar laat afstemmen, dan gaan ze met systemen verschillende talen spreken. Het DSO-systeem is qua software dusdanig ingewikkeld dat het telkens weer misgaat in de communicatie met gemeenten of waterschappen of provincies.
Ja.
En zo is dat één grote Babylonische digitale spraakverwarring. De systemen zijn getest op de vraag wat ze op dit moment aan informatie aankunnen. Dus alles wat er aan regelgeving en wetgeving nodig is, dat zit er allemaal in. Naar verluid schijnt dat min of meer te werken. Maar vanaf vandaag, vanaf januari, gaat er een enorme hoos aan informatie die systemen in.
En ja, dan heb je straks met één druk op de knop heb je een zwart scherm. Je kan geen vergunning aanvragen of je vraagt iets aan, maar je krijgt iets anders. Of de ambtenaar die het moet behandelen, die weet niet welke routes die moet volgen. De termijnen worden niet gehaald, de mensen worden boos, die gaan naar de rechtbanken. De rechtbanken raken overspoeld. De chaos die dreigt dan compleet te worden.
Daar zijn ze op het ministerie ook op voorbereid. calamiteitenteams, rampenscenario's klaar. Er is een regeringscommissaris aangesteld. En bij calamiteiten moet je denken aan computercrashes.
Of
uiteindelijk dusdanig ontwrichtende computercrashes dat alles plat ligt. Dat zijn allemaal scenario's die klaar liggen en waar men voor beducht is.
Nou, en dat voor een wet die ons leven juist makkelijker zou moeten maken.
Ja.
En we hebben het nu over ministeries, maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die dit natuurlijk moeten gaan uitvoeren. Ja, hoe reageren zij hierop?
Gemeenten hebben het over zich heen laten komen en gaan met die wet aan de slag, zo goed en zo kwaad als het kan. We hebben gesproken met Annelies Boman, die werkt voor de gemeente Putten en Waalwijk.
Ja, ik ben Annelies Boman en ik werk voor twee verschillende gemeenten aan de implementatie van de omgevingswet.
Wat bij veel gemeenten speelt, is dat je niet kan blijven uitstellen. Je kunt niet een ambtelijk apparaat voortdurend blijven trainen in een wet die komen gaat, die dan vervolgens weer wordt uitgesteld, die dan weer gaat komen en dan vervolgens weer wordt uitgesteld. Want
dan zakt die kennis weg. Of dan heb je misschien heel veel geld geïnvesteerd en werk verzet op een onderdeel wat ja, mogelijk ook op de plank belandt. Want het was voor langere tijd ook onzeker. Komt de wet er überhaupt wel?
Op een gegeven moment lopen ambtenaren weg. Op een gegeven moment zijn cursussen dan niet meer up-to-date. Dus
we hebben in de praktijk vaak geroepen, weten ze in Den Haag wel wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. Waar we tegenaan lopen bij al dat uitstel. Kijk nou toch eens mee en zie wat dat voor een stress oplevert. En wat een verspild geld aan dingen die dan weer op de plank blijven liggen of daarna onbruikbaar zijn.
Er is bij veel gemeenten ook zoiets van, laten we in godsnaam aan de slag en bekijken hoe we met heel veel creativiteit toch de zaakjes aan elkaar kunnen knopen.
En is zij dan wel blij of in ieder geval positief over de wet die nu ingaat?
Als ik Annelies Boman goed begrijp, verwacht zij de eerste periode niet al te veel en al te grote problemen, omdat het de grote bulk vergunningen zijn. Maar er zitten verderop in het jaar ook de wat grotere dingen aan te komen. Dan is de betrouwbaarheid van die landelijke databank essentieel. Dan is de betrouwbaarheid van de eigen systemen essentieel. En hoe dat gaat, dat moet nog blijken.
Daar is gewoon onvoldoende mee kunnen oefenen. Het voelt als pionieren. Je bent al op pad en bepaalde dingen moeten nog ontwikkeld worden.
Ja, Jos, de wet is nu ingegaan. Kan ik daaruit opmaken dat in ieder geval de zorgen dusdanig zijn weggenomen dat ze de sprong gaan wagen?
Ik denk dat de praktijk moet uitwijzen hoe het daadwerkelijk met de wet gaat. Want wat er gaat gebeuren is een hele grote black box. Het kan meevallen, maar het kan ook heel zwaar tegenvallen. Er is een ministerie dat de afgelopen jaren er veel aan heeft gedaan om interne kritiek weg te wuiven. Om oppositie intern op het ministerie de mond te snoeren.
Dan, op het ministerie van Binnenlandse Zaken is kritiek leveren op een belangrijke nieuwe wet die per 1 januari in moet gaan niet gewenst. Ambtenaren en ZZP'ers die wel een kritische houding hebben, die worden geïntimideerd zelfs door leidinggevenden. Dat zeggen meerdere klokkenluiders.
Er waren ambtenaren die niet meer durfden te zeggen wat ze echt vonden van de gang van zaken rond de omgevingswet, omdat ze geblokkeerd werden in het uitspreken van waarschuwingen, geblokkeerd werden in het uitspreken van alternatieve oplossingen, omdat de route die nu gekozen werd niet goed was. Ik ken ook minstens één geval van iemand die uit gewetensnood is opgestapt, omdat die persoon zo het rampscenario voor zich zag afspelen dat die persoon de verantwoordelijkheid daarvoor niet meer wilde nemen. Peter Nicolai heeft die persoon ook gesproken. Nou, daarom vindt Peter Nicolai het ook zo'n grote zorg dat er vanuit een angstcultuur een project op de markt wordt gezet waarvan niemand echt de risico's kan inschatten. De kritiek van de Eerste Kamer is heel makkelijk door de minister in de laatste debatten weggewuifd. Niet met het weerleggen van de kritiek uit de Eerste Kamer, maar door te zeggen, we gaan door, want dat is nu eenmaal besloten.
Ja, maar mijn vraag, tenminste de vraag die hierop volgt vanuit mij, is dan toch, als er zoveel ernstige waarschuwingen zijn en het gaat om zoiets groots, waarom wordt het dan toch ingevoerd?
Omdat de kolonne eenmaal in beweging niet kan worden gestopt.
Ik kan me voorstellen dat als je al zo'n project hebt waar zoveel tijd in zit en zoveel geld en zoveel energie, dat je dan alles op alles zet gewoon om het te laten slagen. Althans, om in ieder geval ervoor te zorgen dat het wordt afgerond.
als er zoveel waarschuwingen zijn geuit en je gaat toch door en je hebt op het ministerie alles voorbereid op zware calamiteiten, dan is dat de enige logische verklaring. Alleen als je dan kijkt naar de overheid breder, dan zie je dus wel vaker dat dit soort projecten op deze manier doorgedramd en doorgevoerd worden en uiteindelijk tot mislukken in de praktijk leidt. Zoals bij de Belastingdienst, waar enorme reorganisaties mislukt zijn omdat de ICT-huishouding niet op orde was. Dat wist iedereen tevoren. Bij de UWV. We kennen het verhaal van C2000 en andere communicatieprojecten bij de politie, waar ook miljarden in geïnvesteerd zijn en die uiteindelijk ook niet meteen totaal mislukken, maar toch wat er aan verwachting in was gestoken, is er niet uitgekomen.
Niet naar behoren.
Niet naar behoren. De overheid grossiert in mislukte ICT-projecten. En dit project, dat aan de Omgevingswet gekoppeld is, loopt het risico het zoveelste ICT-debakel van de overheid te worden.
Ja. Ja, dan vraag ik me natuurlijk af, het is een beetje koffiedik kijken misschien, maar toch, hoe gaat dit nu verder, denk je?
Niemand weet dat zeker. Het kan een ramp in slow motion zijn. Het kan ook zo zijn dat de veerkracht van lokale overheden, van gemeenten en ook van softwareleveranciers zo groot is dat we eind van het jaar of over 2 jaar zeggen van nou, het werkt toch allemaal best wel redelijk. Dat kan. Maar het belangrijkste geluid wat ik hoor is dat de zorgen daar heel groot zijn.
Ik hoop dat ik een zwartkijker ben, maar ik hou mijn hart vast.
Dankjewel, Jos.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Iris Verhulsdonk, Farien Rook en Stef Visjager. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.